Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Welkom Martin. Ja. We zijn allebei met de auto gekomen naar de redactie. Dat doen we op vrijdag altijd. We hadden het al eerder over. Jou valt het ook op, mij valt het ook op. Het begint wat drukker te worden op de Nederlandse wegen.
Ja, straks staan we nog wel weer in de file.
Ja, dat is altijd lekker dit.
Nee. Ja, heerlijk. Ik ben van de week nog een keer op interview geweest in Zwolle. Mm-hmm. Ik wou heerlijk, gewoon lekker een uur in de auto. Echt ja. Zonde van je tijd eigenlijk ook. Maar goed. Mm-hmm. Zonder file, maar ik viel me inderdaad ook wel op dat het begint wat drukker te worden. Ja. En, we moeten ook wel zorgen dat de collega's met je thuis blijven. Dus,
ik merk het zelf, want we hebben hier altijd zo'n moment. We zitten op Sloterdijk en dat je om 6 uur denkt van nou, soms ben je dan wel eens klaar. En dan denk je, nou, nu zou ik wel weg willen. Dat is kansloos. Kan je beter nog een uur blijven zitten, want je kan niet wegrijden. En nu ben je zo thuis eigenlijk.
Ja, dus nee, dat is wel lekker. Maar je merkt inderdaad gaandeweg. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ondanks alle strenge woorden van premier Rutte. Denk ik dat gewoon mensen al heel voorzichtig aan bezig zijn om weer terug te keren naar hun werk zo langzamerhand. Ja. Dus dat ga je denk ik gewoon krijgen de komende week.
Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja. Over die protocollen, hoe je dat allemaal moet doen, hoe je dat moet regelen op je kantoor en op andere plekken. Maar ook vooral het verhaal wat mij betreft is toch deze week dat je steeds meer die onvrede ziet. Je hebt een persconferentie gehad van premier Rutte aan het begin van de week. Daar zou dan die boodschap komen, tenminste de verwachting werd een beetje opgebouwd van nou, we krijgen misschien iets meer verlichting. Ja. En voor die ondernemers voelde het helemaal eigenlijk niet zo. Hè? Die waren helemaal eigenlijk laaiend. Je had ze meteen eigenlijk al te pakken, sommigen al voordat Rutte ging spreken. Er waren al wat dingen uitgelekt. Hans de Boer onder andere van VNO-NCW. Nou, vertel het zelf eens eventjes. Wat hoor jij van die ondernemers? Waar zijn ze dan zo ontevreden?
Ze waren laaiend, maar niet laaiend enthousiast. Mm-hmm. Dat heeft ook met verwachtingenmanagement, denk ik, te maken. Ik neem aan dat er geen ondernemer was die dacht dat alles na 28 april weer normaal zou worden. Hier en daar hoor je die geluiden een beetje van mensen die alle huidige maatregelen belachelijk vinden. Nou, dat is denk ik niet de doorsnee mening in ondernemend Nederland. Maar wat men wel had verwacht, is dat er een soort eerste opening werd geboden. Samen met minister Erik Wiebes is er hard gewerkt aan allerlei protocollen in heel uiteenlopende sectoren. En dat zijn de branches van groot tot klein. In de horeca, daar ligt het overigens erg moeilijk. Maar ook bij de dierentuin, de pretparken, jachthavens, sportscholen, musea, bioscopen. De winkels kennen die protocollen al. Heel uiteenlopende sectoren, kappers die bezig zijn te bedenken van hoe kunnen we straks weer voorzichtig gaan opstarten binnen de normen van de RIVM, de beroemde 1,5 meter economie.
Ja.
Alleen, er kwam niks. Ja. En Rutte refereerde er zelfs niet eens naar.
Het woord economie is heel weinig genoemd, volgens mij.
Ja, dus dat was een enorme tegenvaller. En dat er misschien medische redenen zijn om het nu nog niet te doen, dat kan allemaal wel. Dat kan ik ook niet beoordelen. Ik vind ook niet dat we dan ineens met z'n allen hobbyviroloog moeten gaan zitten spelen. Dus dat respecteer ik ook. En ik denk ook dat VNO en MKB en ondernemers dat ook respecteren. Maar je had toch wel verwacht dat er een wat duidelijkheid zou komen van gaan we het testen in een branche? Gaan we het toch ergens een keer proberen? Waar was dat nieuwe normaal gebleven van Mark Rutte? Ja. Daar waren we toch naar onderweg. En mijn insteek is toch wel heel erg van dat ondernemers weer open willen, betekent niet automatisch dat ze de gezondheidsproblemen onderschatten. Ik denk juist dat het een bevestiging is van de problemen. Namelijk dat we weten dat het nieuwe normaal van die 1,5 meter nog heel lang onder ons zal blijven. Mm-hmm. En dat we ons maar moeten prepareren om als samenleving, als economie weer te draaien binnen die normen.
Ja.
Dus dat je graag weer open wil, betekent niet dat je het allemaal flauwekul vindt. Maar dat betekent dat je te degen realiseert. We moeten ons voorbereiden op een andere manier van werken. Waarbij de werknemer veilig kan werken, waarbij de klant veilig is. Dus dat kan zijn met plexiglas, dat kan zijn met afstand, allerlei vormen van hygiëne. Er waren dus heel veel sectoren al heel hard mee bezig, onder leiding van Erik Wiebes. En er kwam gewoon niks.
Nou, de minister van Economische Zaken. Ja. Je schreef een column over deze week. Kreeg je heel veel steunbetuigingen ook op Twitter, maar ook commentaar. dat ging er eigenlijk vooral over. Het woordje perspectief hoor je veel terug. Ja. Hè? Van er werd zo weinig geboden. En ook heb je het idee dat ondernemers zich eigenlijk niet zo serieus genomen hebben gevoeld. Hoewel ze die protocollen dus aan mee aan het werken waren eraan.
Nou ja, dat is een beetje het gevoel wat je terugkrijgt. Dus natuurlijk ook een deel van de lobby. Want er ligt een gigantisch steunpakket van het kabinet. En er worden tientallen miljarden uitgetrokken. Maar ja, als je twee weken lang keihard bezig bent. Zelfs tijdens de paasdagen was er nog een topoverleg over die protocollen. En vervolgens komt er helemaal niks. En ook niet een uitleg van, dat had ook nog gekund, hè? Dat premier had gezegd van, ja, we hadden eigenlijk gehoopt in deze fase misschien alvast een sector weer te kunnen openen. Maar om die en die reden kan dat niet. Dat werd niet eens onderbouwd.
Mm-hmm.
Dus ineens was de economie non-existent. En ja. waar een grote angst zit bij werkgevers, bij ondernemers, is hoe nou die krachtsverhouding binnen het kabinet zit. Wie weegt nou de economische belangen mee?
Ja.
En wat je de afgelopen tijd ziet, is dat het kabinet probeert om de weging van de maatschappelijke, sociale, financiële en economische gevolgen ook een beetje in de schoenen te schuiven van het OMT, van het Outbreak Management Team. Maar dat zijn medici. En die zeggen ook, dat willen wij niet. Mm-hmm. Dus in het uitgelekt advies stond ook heel duidelijk van, het wordt langzaam tijd dat er ook andere deskundigheid wordt aangesproken. Kort gezegd, wij gaan niet over de economie.
Ja.
En dan is het niet zo dat het of economie of gezondheid is. Dat is ook niet een terechte tegenstelling. Dat gaat als het goed is, gaat het hand in hand. Maar het kabinet worstelt er heel erg mee. Nou, we maakten daar van de week een verhaal over, samen met Alexander Bakker van de parlementaire redactie. En we horen ook wel gewoon in kringen van de politiek en van werkgevers dat het echt een black box is hoe die economie nu precies meeweegt.
Mm-hmm.
En worden er wel sommen gemaakt over wat kost het ons eigenlijk als maatschappij als we de lockdown 3 weken verlengen. Gewoon heel praktisch. En ja. ik snap alle mitsen en maren en dat het heel moeilijk en ingewikkeld is, maar je zal het toch moeten doen. En de indruk is echt ontstaan bij ondernemers, is dat uiteindelijk Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Grapperhaus van Veiligheid aan de touwtjes trekken. En
dat je schreef in je reconstructie dat Wiebes bij het laatste overleg niet eens aanwezig was.
Nee, zondag in het Catshuis-overleg is hij erbij geweest. Dat is een wekelijks speciaal corona-overleg van het kabinet. En daar heeft hij ook gepresenteerd wat er allemaal al ligt. En heeft ook voorgesteld, hebben wij begrepen van verschillende bronnen, om al was maar één branche te openen als een soort van proeftuin.
Ja.
Nou, er werd gedacht bijvoorbeeld aan sportscholen of aan bioscopen. Of is een optie geweest, begrijp ik, vakantiepark in het noorden van het land. Het noorden van het land is wat minder getroffen door corona. Dat je ergens iets opent, of in ieder geval met die protocollen gaat werken, maar dat heeft het niet gehaald. En prompt, ja, dan komt op maandag dan dat advies van het OMT. En vervolgens dat speciale crisisberaad van het kabinet. Ja, en daar haken alleen die ministers aan die op dat moment betrokken zijn met de onderwerpen die dan spelen. Daar zat dus Arie Slob van Onderwijs wel, maar Erik Wiebes en Hoekstra zaten er dan niet eens meer. Want het ging niet over economie.
Ik vind het onbestaanbaar. Toch?
Dat is ongelooflijk. Dus het is zondag in Catshuis al afgekaart.
Mm-hmm.
En ik kan me heel goed voorstellen dat ondernemers dat heel erg zorgen baart.
Ja. Verwijten ze nou Wiebes vooral van, Wiebes ligt al, als ik het een beetje zo samenvat, in ondernemersland niet even lekker altijd. Hè? Een beetje door zijn houden. Er is vaak commentaar op hem als minister.
Het is een gekke combinatie, deze man met zijn achtergrond en ondernemers. Dus dat loopt niet altijd lekker. Ja. Ik begrijp, de afgelopen week was de samenwerking wel goed. Ja,
ja precies. Want dan denk je van, hij doet zijn werk wel goed. Maar blijkbaar legt hij dus te weinig gewicht in de schaal om te zeggen, ja, maar hou eens even. Ik ben hier ook een hele belangrijke minister in. Ik ga hier meer met mijn vuist op tafel staan van, hebben we dit overwogen? Ja, dat gevoel heb je niet als je jullie...
Nee, dat was best wel lastig om daarachter te komen, hoe dat nou precies gegaan is. Mm-hmm. En mij valt op dat ze aan de werkgeverslobby ook niet Wiebes afvallen. Daar hebben ze ook niet zoveel belang bij natuurlijk, want daar moeten ze toch aan vastklampen. Maar ik kreeg ook wel weer terug van, hij legt gewoon blijkbaar te weinig gewicht in de schaal. En dat je op zijn minst ook gewoon duidelijk maakt van, het kan nog steeds legitiem zijn. En misschien is het gewoon nu nog te vroeg om eens zo'n branche te openen. Dat vind ik ook, daar wil ik ook van wegblijven om te zeggen van, ik maak uit de statistieken op dat. Mm-hmm. Dat is mijn expertise ook niet. En ik mag hopen dat ondernemers dat ook niet willen. Dat je ook respecteert dat er eerst een gezondheidsrisico te wegen is. Maar dat je wel duidelijk maakt van wat is precies die afweging geweest. En er ligt toch een soort plan, een exit-strategie. En niet met een exacte planning van dan gaat dit open en dat gaat dat open. Dat is gewoon te veel gevraagd. Dat gaat gewoon niet. Maar dat je wel duidelijk maakt van, we stellen op prijs dat de branches dit allemaal hebben gemaakt. Opvallend bijvoorbeeld, in het advies van het OMT werd er gerefereerd aan het feit dat aan dat OMT, dus die medici, al die protocollen waren voorgelegd. En ze zeggen van, we zijn vooralsnog alleen op de meest urgente vragen ingegaan. En wie bepaalt dat? Wie bepaalt nou wat het meest urgent is? Dat is toch ook raar? Mm-hmm. En er werden dus op heel veel dingen werden dus niet eens ingegaan. Natuurlijk over de scholen, nou dat begrijp ik. Daar heb ik persoonlijk ook enorm belang bij. Mm-hmm. En mijn kinderen. Maar wie bepaalt wat het meest urgent is? Ja, weet je, als je een horecabaas bent, dan vind je natuurlijk jouw bijna vierde onderneming natuurlijk het meest urgent. Ja. Dat.
Maar die scholen bleef trouwens ook nog een hoop ruis op te leggen. Ja, of dat nou om de dag moet zijn, ja. Of hoe dat precies ingedeeld moet worden.
Heel, heel onduidelijk ook. En ook wat heel raar is, dat natuurlijk het kabinet blijft volhouden, Rutte blijft volhouden, van ons had die scholen niet dicht gehoeven, want er eigenlijk geen enkel aanwijzing dat echt nodig was vanwege het besmettingsgevaar vanuit de scholen. Mm-hmm. En het OMT heeft dat ook niet destijds gezegd dat dat moest. Dat kwam echt specifiek van de medisch specialisten. Maar nu ze voor de vraag stonden, mag het weer open, bleek het OMT verdeeld te zijn daarover. En moeten ze zich baseren op buitenlandse studies die niet op basis zijn van echte experimenten, maar op basis van modellen. Maar goed, mm-hmm. Dat wordt misschien allemaal een beetje te ver. Maar ook daar is dan heel veel onduidelijkheid. En vervolgens komt er een uitspraak van het kan op halve kracht, kan het open. En dan krijg je een beetje gehakketak van ja, maar gaan de kinderen een halve dag naar school? De ene helft of gaan ze om en om? Nou goed, dat is verder uitvoering. Maar in de communicatie gaat er nog wel eens wat mis. En ik begrijp... Het
en een belangrijke uitvoering, want je kan als ouder niet hebben dat je ene kind in groep 8 die dag gaat en de andere in groep 6 in die dag. Want dan kan je alsnog niet werken, toch?
Nee, nou ja, ik hou er wel persoonlijk wel rekening mee dat mijn dochter de ene dag gaat en mijn zoontje de andere dag. Mm. En ik ben al voor hun al heel blij dat het weer kan. Overigens, zegt... Het is nu bijna mijn vakantie. Maar dat ze toch iets van ritme terugvinden. Dat ze de juffen kunnen zien. En hun vriendjes. En ik denk dat het thuiswerken ook net iets makkelijker wordt. En ik heb er overigens ook alle begrip voor. Dat de productiviteit van jou en mij niet bij Mark Rutte op nummer 1 staat. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet. Maar allicht dat ook gewoon de samenleving op een gegeven moment ook wel denkt. Ja, weet je, het moet wel in proportie blijven. Ja. En die vraag wordt nu heel erg opgeroepen. Ik ben bang dat het kabinet zich een beetje die discussie een beetje over zich afroept. Door daar net te weinig aandacht aan te besteden. En dat je dan dus een soort tegenreactie krijgt van ondernemers van hallo, doen wij daar niet meer toe dan. Ja. Ik denk dat het voor de steun van de maatregelen niet goed is. En we begonnen al over het verkeer op de weg. Ik kan me goed voorstellen dat heel langzamerhand er toch iets relaxed gaat intreden bij mensen. En dat is precies wat Mark Rutte natuurlijk niet wil. Die kwam natuurlijk met strenge woorden en... dat je toch echt even vol moet houden. En daar is ook alle reden toe. Hè? De cijfers zijn gunstig. Maar er zijn ook heel veel kankerpatiënten die geen behandeling hebben gekregen. Omdat die ruimte er niet was. Omdat ze niet durfden te komen. Dus er moet weer ook ruimte komen voor reguliere zorg. En als dat weer op orde is, dan kan je weer stappen gaan zetten.
Maar de sleutel, het is vooral van groot belang hoe je dat openbaar vervoer ook onder controle houdt. Hè? Want weet je kan bedrijven wel openzetten. Ja. Dat hoor je elke keer wel vanuit het kabinet. Ja, maar dan gaan er ook stromen mensen weer die treinen in. En daar, we hebben het vorige week al over gehad. Ja. Daar zijn ze eigenlijk nog niet uit.
Precies. En in dat opzicht begrijp ik ook wel dat je nog niet heel veel kan doen. Maar dan zou ik daar ook gewoon een goede analyse van willen hebben. Hoe staat het nou met die 1,5 meter economie? Wat is daar nou een analyse? Wat is precies de strategie? Wat is daar het plan? Hoe denken ze het openbaar vervoer op te lossen? Of is eigenlijk de conclusie van het kabinet dat die 1,5 meter economie eigenlijk helemaal niet eens kan? Dat kan ook de uitkomst zijn. Dat blijft natuurlijk nu heel erg ongewis. En het vervoer is echt een punt. Dat kan inderdaad het openbaar vervoer zijn met treinen en trams. Maar dat is ook het vervoer van al die ouders met hun schoolgaande kinderen naar die scholen toe op de fiets. Op de fiets kan je afstand houden. Maar als je gewoon met te veel in die fuik naar school gaat. Ja. Dat kan ook zijn straks de middelbare school.
Gewoon hilarische filmpjes voor mensen die zo een kind uit de auto gooien. Oh, van hier zijn op school. Dat is een beetje het Amerikaanse afzetmodel. Hè? Van hup de auto uit.
Zulke dingen. Misschien gaan scholen daar wel dingen op bedenken. Maar dat zijn eigenlijk wezenlijke vragen. Waar het kabinet voor mij nog niet uit is. De gemeentes ook nog niet. De openbaar vervoerbedrijven niet. En daar heb ik ook alle begrip voor overigens. Hè? En dat is ook ingewikkeld. Bijvoorbeeld. Kijk naar de winkelstraten. Heel veel winkels zijn gewoon open. Die mogen open. Die mogen wel met die protocollen werken. Maar door de oproep om vooral thuis te blijven, gaat bijna niemand.
Ja. Ik vraag je ook omdat er veel mails bij ons binnenkomen van ondernemers die zeggen, ja, ik kan het hier prima regelen in mijn bedrijf. En waarom moet Mark Rutte daar allemaal dingen over aan roepen? Ja. Dit gaat hartstikke goed zo.
Ja. Nou, zeker. Dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er argwaan is bij het kabinet. Het hangt heel erg van het soort bedrijf af. En die vraag roept het nu ook op. En dat had ik in die column ook geschreven. Dat is een column eigenlijk met heel veel vraagtekens. Ik heb nog nooit zoveel vraagtekens in één column gezet. Met eigenlijk gewoon heel veel vragen die er zijn. Mm. Vragen als van, waarom mag een tandarts wel met een mondkapje werken en een kapper niet? Nou, is het omdat we die kapper niet vertrouwen met een mondkapje? Of is het eigenlijk stiekem omdat we gewoon te weinig mondkapjes hebben? Mm. Dat is echt een hele andere reden. Dan heeft de overheid de boel niet op orde. Waarom mag je wel inderdaad een winkel in met een 1,5 meter protocol, maar mag je niet naar een sportschool met hetzelfde protocol? Mm-hmm. Ja, dat is, als jij sportschoolhouder bent, dan snap je daar natuurlijk geen bied van. Mm-hmm. Een musea die met tijdslots kan werken, pretparken, die begrijp ik ook al heel ver waren met het organiseren van dat het gereguleerd gaat. Maar goed, ik begrijp dan wel, als het argument er is, ja, maar dat geeft bijvoorbeeld bij een pretpark weer grote vervoerstromen naar Nederland, dat willen we niet. Nou, dat kan ook. Maar dan moet je ook zeggen, dat gaat dus de komende maanden gaat dat niet gebeuren. Ja. Wat is daar? Je wil toch een soort van, ja, misschien een soort criteria ladder, als het ware. Dat je, het is allemaal nieuw en het is allemaal ingewikkeld. Daar heb ik alle begrip voor. En het is achter deze microfoon heel makkelijk dat allemaal toeteren. Bedoel, alsof ik erbij zit en pacht, dat heb ik natuurlijk ook niet. Maar naast de volksgezondheid hebben we gewoon nog een paar andere ministers die voor mij tijd genoeg hebben om dit gewoon goed uit te dokteren en hun ambtenaren aan het werk te zetten om dat plan te maken, om stap voor stap al lerende samen met die branches erachter te komen van dit kan wel, dat kan niet, daar zit een hiccup. De black box, dat blijft nu onduidelijk. En die ondernemers denken, ja, maar ik heb het in mijn winkel of in mijn zaak, kan ik het prima regelen? Sterker nog, ik ben er misschien al klaar voor. Mm-hmm. Met mijn plexiglas en mijn ontsmettingsmiddelen en weet ik wat allemaal. En het mag niet. Ja. Ik kan me dat goed voorstellen.
Ja, het verhardt ook dan meer hoe langer dat duurt natuurlijk, die frustratie van die ondernemers. Ja.
Nee, zeker. Dat merk je ook wel. En wat je dan ook heel erg krijgt, dat geeft ook weer voeding aan die discussie. Maar wat ik dan met je toch maar weer die hobby-virologen noem. Van die mensen die allemaal met statistiek in de weer gaan. En die dan op een gegeven moment ook de gezondheidsmaatregelen ter discussie gaan stellen. En ik denk dat moet je niet willen doen. Ik heb er persoonlijk erg moeite mee. De laatste tijd ook allerlei mensen die aan het rekenen slaan. Ik snap het allemaal wel. Je wilt ook wat te doen hebben in deze tijd. Met over sterftekansen en dan zeggen van zie je wel, sterftekansen bij 20'ers en 30'ers en 40'ers is zo ontzettend laag. Waarom kan niet iedereen onder de 50 of onder de 60 gewoon naar buiten? Mm-hmm. Dan gaan we die hele discussie weer overnieuw doen. Daarvan raakt een heel klein percentage, komt in het ziekenhuis terecht. Maar ja, als uiteindelijk al die leeftijdscategorieën toch uiteindelijk ziek worden in het ziekenhuis, dan krijg je alsnog die hele overbelasting. Ja. Dus ik vind dat een zinloze route. En dat ga je dan toch wel een beetje krijgen. Ja. En dat moet je voor mij niet doen. Dus je moet de gezondheid bij die medische experts laten. Maar dan moet het kabinet natuurlijk duidelijk maken hoe gaan we dit wegen. En wat kan wel, wanneer. En wat kan wanneer wel en wanneer niet.
En Rutte miste eigenlijk gewoon een stukje in zijn persconferentie. Want volgens mij gaf hij heel erg aan de twijfel. En je zag heel erg waar hij mee zat. Ja. Alleen vergat hij volgens mij dat gedeelte te benoemen.
En het rare was in het Kamerdebat, zei hij dan de dag erop ook, dat hij vooral slapeloze nachten had gehad over wat hij nu wel heeft gedaan. Dus ik dacht dat hij bedoelde van dat hij er moeite mee had dat hij heel veel niet heeft kunnen openzetten. Mm-hmm. Maar dat bleek helemaal niet zozeer het punt te zijn. Dus nee, dat was echt opmerkelijk. En overigens ook opmerkelijk in het Kamerdebat, dat was een dag later, toen kwam er ineens wel ruimte. Een groot deel van het debat ging over de economie. En toen was het ineens duidelijk van ja, oké, maar als de cijfers zich gunstiger ontwikkelen, dan kunnen we misschien wel voor 20 mei al besluiten om misschien hier en daar een branche voorzichtig open te zetten. Ja, dat is op basis van exact dezelfde informatie. Toch een heel andere boodschap. Ja, dat komt dan toch heel erg merkwaardig over.
Maar ze hebben geluisterd naar de kritiek. Die
ja, dat ongetwijfeld. Ja. Maar ja, dat kon je toch ook zien aankomen. Dat is toch heel merkwaardig. Mm-hmm. En houd nou zelf in de hand. Zorg, het moet echt stapje voor stapje. En het zal ongetwijfeld trager gaan dan elke ondernemer wil. Dat moeten we dan maar accepteren. En daar moet het kabinet zich ook maar gewoon tegen ingaan. Als het echt nodig is, dan moet het echt gewoon heel langzaam. Maar dat het in ieder geval wel duidelijk is wat daar de afwegingen zijn. Mm-hmm. En hou op met medici mede verantwoordelijk te maken voor hoe je dit maatschappelijk en economisch oplost. Dat kan je ze gewoon niet vragen.
Ja. Je noemde al even dat Kamerdebat. Hè? Daar kwam ook de discussie los over wat voor voorwaarden je nou moet verbinden aan steun. Je hebt nu dat eerste steunpakket gehad. Hè? Maar er komt hoogstwaarschijnlijk nog wel een tweede pakket aan. Dat kan bijna niet missen. Het was ook de week van de bonusrel, om het zo maar te zeggen. Ja. Bij Air France en KLM. Maar je ziet het wel bij meer bedrijven. En ik heb het idee dat ze wel wat willen gaan inbouwen om inderdaad te zorgen dat mensen geen dividend meer kunnen uitkeren en geen bonus kunnen ontvangen, toch?
Ja, dat heeft Rutte vrij snel toegezegd. Dat punt werd ook opgebracht door de VVD zelf. Klaas Dijkhoff deed dat ook. Dat was ook wel opvallend. Er ontstond al heel snel politieke consensus over. Dat het tweede steunpakket, aanvankelijk was het idee van, nou, we hebben een steunpakket voor 3 maanden. Nou, we hebben wel vaker besproken, dat is een hele trits aan dingen. Maar een belangrijke daarbij is vanuit Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, het bijdragen aan de loonkosten. En dat is nu in die zin ongeclausuleerd. Je mag geen collectief ontslag aanvragen voor mensen. Dus je moet ze wel in dienst houden. Dat is voor het vaste personeel. Maar verder wordt niet verder gekeken dan dat. Ja. En nu is al vrij snel.
Het idee was erachter, het is niet ideaal, maar het moet maar. Ja, we moeten gewoon snel handelen.
Het moet maar snel. En dan krijg je natuurlijk een boeking de afgelopen dagen waar de discussie over is. Zo'n platform in de hotelbranche. Om allerlei redenen niet altijd even geliefd is. Maar onder andere ook vanwege het feit dat ze forse winst behalen. Eigen aandelen hebben ingekocht. En nu toch voor steun aankloppen. Ja, en het ziet er nu wel. Het is wel duidelijk dat het kabinet wil bij een volgende ronde. In ieder geval aan verbinden. Geen bonussen uitkeren in de periode dat je steun krijgt. Dat lijkt ook een beetje op de financiële crisis toen. Dat ook gold voor het redden van banken en andere financiële instellingen. Geen inkoop eigen aandelen, geen dividenden uitkeren. Mm-hmm. En die roep komt ook vanuit de beleggers. Van, altijd ook in de krant vanmorgen. De Club van Kleine Beleggers, VEB, de particuliere beleggers. En iMedion, de Club van Institutionele Beleggers. Die allemaal een beetje op de rem qua bonussen en dividenden. Toch ook een beetje een bijdrage van het bedrijf te vragen. En ook wel logisch. Want wat je natuurlijk niet wil, is dat de steun die je geeft aan een bedrijf, dat die uiteindelijk via een dividend bij die aandeelhouder terechtkomt. Ja. Daar is het niet voor bedoeld.
Misschien ben ik echt enorm naïef hoor, maar dat kan je toch ook wel zelf bedenken. Ook zoals bij KLM en Air France, dat je niet dit jaar kiest om nog een verhoogde bonusregeling op de agenda te zetten.
Ja. Nou, dat is inderdaad heel naïef.
Ja, blijkbaar.
Nee, blijkbaar, ja. Nee, dat is. Dat blijkbaar zijn er toch ergens. Zijn er zo twee parallele universums. Ja. En in de ene zitten wij met z'n allen. En dat is een vrij groot universum. Dan heb je nog een heel klein universumtje. En daar zitten mensen in raden van bestuur en raden van commissarissen. En het is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ja. Nee, dat was ook een enorme rel. Ietke de Jong hadden, zat natuurlijk bovenop onze collega. Eerst bij de KLM-bazen, later bij de Air France KLM-bazen. Eerder kwam KLM toch al een opspraak omdat ze alle flexwerkers buiten de deur zetten. Ja. Wat uiteindelijk door het kabinet toch wel weer is toegestaan. Omdat ze ook begrijpen dat KLM heeft meer kosten dan alleen personeelskosten. En die proberen het hoofd boven water te houden. Nee, maar het is echt wonderlijk.
En toen Ietke met die primeur kwam, want ze had die stukken voor de vergadering. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat het klopte. Dat is wel, maar ze zijn zeker niet de enige. Want er zijn meer voorbeelden van bedrijven.
Ja, en daarom is het wel goed dat die criteria worden gesteld. Wat je dan ook gaat krijgen is dat je wat denk ik wel zuiver is. Dat je deze eisen stelt aan de steun die verleend gaat worden. En dus ook gewoon voor het lopende jaar. Kijk, Booking.com riep discussie over wat het bedrijf in de afgelopen periode heeft gedaan. En dat begrijp ik allemaal wel, dat ongemak. Maar dat is een beetje water under the bridge. Ik bedoel, als je vindt dat Booking niet allerlei fiscale routes had mogen gebruiken, had je natuurlijk als politiek moeten zorgen dat die fiscale routes gewoon niet bestonden. Mm-hmm. En Nederland Belastingparadijs heeft ook nogal boter op het hoofd. Dus ik heb er wel moeite mee als bedrijven afgerekend zouden gaan worden op hun handel in het verleden. Dan had je daar in het verleden iets aan moeten doen. Mm-hmm. Net zo goed als ik ook moeite mee heb als je nu denkt van kom, er zijn crisis. Bedrijven die moeten hun hand ophouden, laten nu eens even de klimaatagenda doorheen jassen. Ja, bedoel, wat wil je daar precies mee dan?
Je bedoelt geluiden zo van nou KLM, je moet wel even flink vergroenen. Op heel andere soort brandstof gaan vliegen, want anders krijg je die steun niet.
Ja, nee, ik bedoel, ik snap heel goed dat er politici zijn die denken van nou, dit is een uitgelezen kans om agenda er alsnog doorheen te drukken. Dus ik begrijp de motivatie. Mm-hmm. Maar de ultieme consequentie zou dan zijn, en die trekken ze waarschijnlijk niet, een bedrijf dat dus niet wenst mee te doen in die duurzaamheidsagenda die opgedrongen wordt, die laat je dan dus failliet gaan of zo. En dan inclusief al het personeel dat dan op straat staat. Ja, dit lijkt me niet het moment om dat te doen. Nu, die bonussen en dividenden vind ik echt een ander verhaal. Dat gaat echt over wat is de bestemming van het geld dat je aan een bedrijf geeft. Ja. En dat moet gewoon helder zijn. Ja. Dus dat vind ik echt een ander verhaal. En natuurlijk kun je bedrijven erop aanspreken van je vraagt om steun. We verwachten dus ook dat je op een gegeven moment ons steunt als het voorbij is en we gaan weer verder met die klimaatagenda, dat je ook gewoon constructief bijdraagt. Maar om bedrijven nu, dat is nog te pakken van ze deden altijd als een moeilijke, nu hebben ze in de tang. Mm-hmm. Dat vind ik oneigenlijk.
Ja, dan moet ik er wel bij zeggen, bij KLM Air France speelt ook nog weer wat anders op de achtergrond. Want ik geloof dat KLM wel die bonus wilde rechttrekken met wat er allemaal in Frankrijk gebeurt. Dus er zat ook nog een hele Nederland-Frankrijk achter de schermen die er gespeeld werd.
Ja, maar ja, goed, misschien was dit net niet de juiste maand het juiste jaar om dat te doen. Mm-hmm. Zeker, nee, dus dat speelde wel. Ik begrijp dat de KLM-baas ook die bonus niet zou hebben gekregen, maar dat er wel alvast zijn bonusvoorwaarden werden verruimd en dat werd dan gelijk getrokken binnen het concern. Ja, dat is allemaal wel, maar je hebt ook gewoon met imago te maken en uitstraling. En goed, nu aan het eind van de rit levert die salaris in. En ja, dat is onbegrijpelijk.
En het pakket moet nog samengesteld worden natuurlijk. Hè? Want daar wordt nog over onderhandeld tussen Frankrijk en Nederland. Van ja. Hoeveel staatssteun ze gaan geven dan.
Ja, dus dat is ook weer ingewikkeld. Allebei aandeelhouder. En dat maakt KLM ook weer echt een ander verhaal dan heel veel andere bedrijven. Mm-hmm. Waarbij natuurlijk, Air France KLM zijn de twee staten ook echt aandeelhouder. In die zin is het ook anders. En zag je dus inderdaad dat de reactie van Wopke Hoekstra richting die bonussen al voldoende was om te zorgen dat ze weer dat ze terugkeren op hun schreden. Ja. Dat is echt iets anders dan een Booking of een Hunkermuller, dat een ander zo'n private equity of allerlei andere voorbeelden die de laatste tijd spelen. Ja. Dat is ook, ben ik ook benieuwd naar een volgende steunronde, gewoon voor het bedrijf in het algemeen. Is dat weer gewoon het steunen van loonkosten of gaan we verder? Wordt het kapitaalsteun? Gaat de staat mede-eigenaar worden van bepaalde bedrijven? Dat ligt voor mij nog niet concreet op tafel, maar op een gegeven moment ga je wel afvragen hoe gaat dan een steun in de volgende fase er precies uitzien. Want dat is nu wel echt de roep van heel veel ondernemers. Ja, het is prachtig dat we de loonkosten gestut zijn. Mm-hmm. Maar we maken meer kosten dan alleen maar lonen. En hoe gaan we dat oplossen?
Ja.
En aan de andere kant, een overheid die ongetwijfeld zegt, ja, maar we kunnen niet de omzetten van heel Nederland gaan garanderen. En ergens moet je in het midden uitkomen, denk ik.
Ja. Je noemde minister Hoekstra al. Er komt er hoogstwaarschijnlijk een tweede pakket aan.
Ja.
De diepe zakken van Hoekstra. Je gaat voor de krant van morgen, voor de zaterdagkrant, heb je een grote reportage samen met Leon, onze parlementaire verslaggever, Bransema. Hoe diep zijn die zakken? Laat ik daar maar eens mee beginnen. Van, hebben we wel genoeg in onze potten zitten?
Ja, nou, het ziet er nou uit dat de eerste schatting vanuit Financiën, die vanmiddag zijn bekend geworden, dat de diepe zakken uiteindelijk leeg zijn. Dat is eigenlijk dat is zoals het er nu uitziet.
Maar dat is vrij shocking, want er werd elke keer gezegd van er is echt wel genoeg en maak je geen zorgen.
Ja, maar dan moet ik bij aantekenen dat de diepte van de zakken, zoals Hoekstra die tot dan toe had aangegeven. Mm-hmm. Want we kunnen wel verder gaan, maar toen de coronacrisis begon en Hoekstra natuurlijk daar goede sier mee maken met zijn diepe zakken.
We hebben hele diepe zakken.
Dat blijft een beetje erop terugkeren. Ja. Werd er aangerefereerd van we kunnen onze staatsschuld wel tot 60% laten oplopen en dan hebben we ongeveer 90 miljard euro ruimte. Ik denk dat de staatsschuld kan veel verder oplopen. Dan hoeven we echt niet het beste jongetje van de Europese klasse zijn. Maar om even in perspectief te plaatsen, dat bedrag wordt na verwachting dus al dit jaar uitgegeven. De overheidstekort loopt op tot bijna 12%. Is nu de eerste voorzichtige inschatting van Financiën. Daarmee gaat Financiën dus al ruim voorbij aan het zwartste scenario van het Centraal Planbureau. Ja.
Die scenario's waar we toen allemaal van in shock waren, van dat zal het wel niet worden, toch?
Ja,
maar
die scenario's kunnen ook de prullenbak erin. En dan is het tekort opgelopen tot 92 miljard euro. En we kwamen van een schatting dat we dit jaar nog een klein overschot zouden hebben. En dat betekent dus dat die 90 miljard die we zo gezegd hadden, die gaat er al uit waarschijnlijk dit jaar. De staatsschuld loopt dus al op tot boven de 60%. In dat opzicht geen alarm. Ik denk dat we kunnen we allemaal prima hebben. Maar het tekent wel hoe heftig het is. Hoe hard het gaat. En hier is natuurlijk een voorzichtige schatting.
Zo snel vooral. Dat is,
ik zat ook eerst denken van, nou, gebeurt het nou echt dit jaar meteen al? Maar je moet even doorrekenen. Die steunmaatregelen van het kabinet, die kosten ongeveer 10 tot 20 miljard. Dat is al natuurlijk al een enorme marge. Mm-hmm. Uiteindelijk opgeteld kom je richting de 20 miljard waarschijnlijk. Dat is voor 3 maanden, dus dat loopt tot 1 juni. Mm-hmm. Als je dat gaat zitten verlengen met nog eens 3 maanden en nog eens 3 maanden, dan hopen ze natuurlijk, ik ben benieuwd wat de scenario's zijn die eronder liggen. Dat zal ook hopelijk openbaar worden. Als je dat allemaal moet gaan zitten verlengen en als de economie een beetje open gaat, wordt de hoeveelheid steun gaandeweg misschien wel minder, maar houdt niet ineens op. Ja, dan heb je het over elke 3 maanden tientallen miljarden. En dan heb je nog de uitstel van belasting. Dat is iets van 35 tot 45 miljard ingerekend. Bedrijven mogen alle vormen van belasting uitstellen. Mm-hmm. Met de gedachte dat moeten ze later wel weer een keer terugbetalen. Maar ja, uitstel tot wanneer? Tot Sint-Jutemis of iets eerder? Zolang de coronacrisis duurt, zolang er geen vaccin is, zal er voor, afhankelijk een beetje van de branche, voor heel veel sectoren reden zijn om steun te blijven vragen, in welke vorm dan ook. En misschien wel gaandeweg in mindere mate. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het probleem van ondernemers. Die 1,5 meter kunnen we wel doen, maar in heel veel gevallen niet rendabel. Ja. En dat is ook nog de grote vraag. En dat betekent dus dat, ik stond er ook even met mijn oren te klapperen. Het CPB, het planbureau, ging uit van een heel zwart scenario, waarin deze crisis ook een soort kredietcrisis was geworden, een soort financiële crisis, waar banken problemen zouden krijgen. En dan kwam je uit op een begrotingstekort van 10%. Maar dan gaan we dus met 11,8 gewoon dit jaar dus al overheen.
Mm-hmm.
Dus dat,
aan de andere kant lijkt me wel moeilijk rekenen, want je weet niet dat moment dat misschien weer de economie meer gaat aantrekken. Dat is natuurlijk heel erg.
Nee, dus in die zin is het ook. Maar ik ben wel blij dat het er nu eindelijk is. Want ik verbaas me erover de afwezigheid van de financiële discussie in deze. Ik begrijp wel van zodra je die invoert, dan heb je ook weer mensen die misschien op de rem gaan trappen. Dat zou, denk ik, in deze fase van de crisis echt een verkeerde reactie zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat Bob Hoekstra, ondanks al zijn bravoer, toch ook een beetje greep wil houden op wat hier nu gebeurt. Mm-hmm. Want je kan wel zeggen, het is allemaal ongelimiteerd. Je merkt ook aan ondernemerszijde natuurlijk, is de vraag is ongelimiteerd. De een naar de andere sector vraagt om extra steun. Nou, dan kan de sierteelt en de cultuur, dan kan de strandtenthouders, en allemaal om legitieme redenen. Mm-hmm. Maar hoe hou je greep daarop? Wat is nog redelijk en wat is reëel? Ja. En het is in ieder geval niet logisch te veronderstellen dat je alle faillissementen kan voorkomen. Het zou prachtig zijn, maar dat kan natuurlijk niet. Want het kost veel te veel geld. Dat is gewoon, zo zijn die regels.
Het is al niet gelukt, want er zijn al bedrijven gewoon.
Nee, daarom. Dus dat kan al niet meer. Maar wat dan wel? Wat is dan? Het lijkt me ook erg ingewikkeld overigens hoor. Maar je zat op een manier ook scenario's daarop los moeten laten. Nou, wat wij begrijpen, mijn collega Leon is achteraan gegaan, is dat het Centraal Planbureau gek genoeg een hele beperkte rol hier speelt. Dat financiën vooral zelf aan het rekenen is geslagen. Mm-hmm. Dat Centraal Planbureau vooralsnog gewoon vaststaat aan zijn eigen 4 scenario's. Terwijl ik heb heel veel contact met economische bureaus van banken. Maar die komen echt elke 1-2 weken weer met nieuwe ramingen, scenario's. Omdat die gewoon proberen steeds weer de laatste informatie.
Ja, er verandert nogal wat in zo'n week. Ja,
en ik ben een Centraal Planbureau heeft een bureau waar die banken hun vingers bij zouden aflikken. Gewoon van hun omvang en hun expertise. En ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo goed. En financiën gaat gewoon zelf aan het rekenen. Die moeten zich ook verantwoorden. Die komen met een voorjaarsnota in dit geval. Waarin ze ook gewoon de lopende begroting moeten bijstellen. Die moet ook verantwoorden in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En daar moet ik op een gegeven moment ook wel debat over zijn. Van ja, natuurlijk is een staatsschuld van 60% is geen ramp. Nou, misschien wordt het dus 65. Maar wat is het nou 70, 80, 90 wordt? Nou, vinden we dat allemaal prima? Of is er ergens een limiet? En hoe wegen we dat dan precies? Mm-hmm. Dat debat moet allemaal nog gaan plaatsvinden. En dat is wel
belangrijk. Ja, want voor de luisteraars, we praten nu, we hebben echt net dit gezien, net onder ogen gekregen wat dit wordt. De commotie weten we nog niet echt, maar je verwacht wel dat dit een heel lang staartje gaat krijgen, toch?
Nou ja, wel. Niet in de zin dat het tot controverse leidt, dat denk ik niet. Maar wel dat je wel even weer met de neus op de feiten wordt gedrukt. Oké, maar dit is dus de orde van grootte waar we het over hebben. Ik denk dat vooralsnog is er heel veel politieke consensus van de sluizen moeten open. Nou, ik sprak ook hoofdeconoom van de Rabobank. Die zei, Nederland met zijn mentaliteit loopt eerder het risico dat het te weinig doet dan te veel. En als je te weinig doet, dan krijg je echt een hele grote crisis. Hij sprak van een systeemcrisis. Ik bedoel, dan gaan er zoveel bedrijven omvallen. Die trekken ook allerlei andere bedrijven in hun toeleveringsketen mee. Dus je kan beter te veel doen en de economie overeind houden. Dat verdient zich alweer terug. Dan te weinig doen en de boel stort in. Want dan uiteindelijk is het goedkoop dan duurkoop. Met een cliché te zeggen. En dus ik denk niet dat die cijfers als zodanig tot heel veel controverse gaan leiden. Maar wel van ja, oké, we hebben het echt wel over heel serieus geld. Ja. En de OMT heeft ook aangegeven, die club van medici, de rekent erop dat deze crisis een jaar zo niet langer bij ons zal blijven. Dus gewoon wachten op het vaccin. Betekent dat dan dat we dus allerlei steunmaatregelen een jaar, anderhalf jaar, 2 jaar in de lucht houden? Misschien is het wel nodig, maar je wilt toch wel een beetje gevoel hebben wat dat betekent. Er komen de komende tijd ook allerlei nieuwe kredietratings aan van landen. Nou, dat gaat afwaarderingen regenen.
Ja, dat wordt weer net zoals met de kredietcrisis.
Ja, van, alleen met dat verschil dat het toen bleven wij AAA en op een gegeven moment ook korte tijd even niet meer. Maar Griekenland ging allemaal down the drain. En nu is het iets gewoon wat over de volle linie natuurlijk. Dus in die zin is straks, triple B is het nieuwe triple A, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ik weet niet waar we allemaal uit gaan komen, dat weet ik niet precies. Ja. Maar je ziet ook de centrale bank heeft al besloten van ze kopen allemaal schuldpapier op, van die gaan ook hun eisen verlagen. Ik bedoel, dus een hele rare wereld waarin dan terechtkomen. Iedereen met z'n allen is ineens een stuk minder kredietwaardig geworden. En dan heb je natuurlijk een enorme opstapeling van schulden. Ja. Nederland wel relatief nog goed kan hebben. Maar die schulden zitten natuurlijk ook bij bedrijven. Uitstel van belastingbetaling. Ja, dat is uitstel. Dat is prachtig, maar je hebt wel een schuld. Als je een lagere huur krijgt, ik weet niet hoe je dat precies geregeld hebt in jouw bedrijf. Ben je die huur echt kwijtgescholden of moet je die later alsnog betalen? Ja. En als het heel lang duurt, krijg je een enorme stapeling van schulden. Dat is, dat kunnen we nu allemaal niet oplossen. Dat kunnen we ook van Bob Hoekstra niet verlangen. Maar dat je wel echt een doorkijkje krijgt van wat voor scenario zijn we aan het belanden. Ik ben blij dat dat nu eindelijk komt.
Ja. Denk je nog, je hebt nu natuurlijk de meivakantie en niemand gaat op pad. Maar misschien met de zomervakantie wel. Maar vooral mensen in eigen land. Denk je dat dat nog invloed gaat hebben? Dat we toch onze eigen economie daar meer mee stimuleren?
Nou, dat zou wel kunnen. Als de recreatiesector alweer een beetje open mag gaan. Dat is overigens wel een gemengd. Hangt een beetje van alle voorzieningen af. Er zijn wel degelijk ook sommige parken zijn open. En campings hangt een beetje van sanitair af, of je dat binnen de hygiëneregels allemaal kan doen. En, dus in die zin kan er al het een en ander, maar we mogen ons eigenlijk nog niet verplaatsen. Als dan tegen de zomer, als dat weer kan, dan zou ik zou dolgelukkig zijn als ik nog een weekje, weet ik veel, de Veluwe, het strand, Limburg, Friesland. Ik vind het allemaal prima. Als je gewoon even weg kan.
Ja. En als het nog maar kan, als er nog maar plek is. Want als er nog maar plek is.
En ik ben ook wel benieuwd, want ik zou inderdaad in de meivakantie naar Limburg gaan. En ik heb van het vakantiepark een voucher gekregen. Mm-hmm. Maar ik krijg dus niet een voucher voor 1 week vakantie. Ik krijg een voucher voor een bedrag. Ik ben wel benieuwd wat ik dan denk van. Ja. Wat koop ik straks met dat bedrag terug?
Twee dagen.
Heb ik dan nog maar een half huisje? Ja, dat is ook zoiets, hè? Die anderhalve meter economie. Ik bedoel, als het allemaal rendabel moet, gaan die prijzen exploderen. Ja, als een biertje een tientje kost op het terras, ja, dan kan het uit. Maar ja, dat is ook, ja, wat dat betreft, is het echt heel wonderlijk. Is het ook heel moeilijk om voor te stellen hoe dat eruit gaat zien. Ja. Maar nee, zeker. Ik ga er vooralsnog vanuit, maar dat is geen harde wetenschap, dat we in de zomer nog ontmoedigd zullen worden om allemaal naar het buitenland te gaan. Dat zou ik in ieder geval logisch vinden. Ja, dan misschien mag het een eigen land even een beetje op adem komen. En ik denk dat heel veel mensen dat wel lekker zullen vinden. En dat is inderdaad voor de lokale economie hartstikke goed. Oh, natuurlijk. Dus als dat weer kan, ben benieuwd.
Ja, met Koningsdag kunnen we ze niet sponsoren, de lokale economie helaas, qua horeca. Maar
nee,
goed,
dat zal niet kunnen. Ja, ik heb ook al wel bierbrouwers gezien, lokale bierbrouwers, waar je dan je bier kan bestellen. En dan komen ze bezorgen of je mag in de auto langskomen rijden. Dus dat is een manier. En dat is natuurlijk wel leuk om te zien, dat allerlei mensen natuurlijk hun plaatselijke horeca en ondernemers steunen in de eigen wijk. En ook op Koningsdag kan je dan prima een lokaal biertje drinken. Ja. Ook een lokaal wijntje wordt misschien in veel gevallen ingewikkelder.
Niet in de auto drinken.
Of je moet wel in Limburg wonen. Maar dus ik geloof in Amsterdam is er nog, voor zover ik weet, geen wijnboer. Maar
wij gaan zelf ook even op vakantie. Ja, niet echt op pad ergens heen, maar we hebben volgende week allebei vrije.
We kunnen nu gewoon zeggen, inbrekers kunnen gewoon komen, want we zijn gewoon thuis. Dus het is zinloos. Meestal verzwijg ik het anders, maar dat ik wegga.
Ik noem het gewoon.
Maar we zijn op vakantie in eigen huis.
Eigen huis, ja. Dus een weekje geen podcast, maar die week erop wel weer. Je kunt ons terugluisteren op Spotify en op iTunes. En ook blijven mailen op podcast@dft.nl. Martin, de goede vrijdagen volgende week. En tot die week erop.
Ja, van hetzelfde.